Zoals u wellicht wel opgemerkt hebt tijdens het lezen, staat in dit fragment uit de beknopte overzicht van de gebeurtenissen die na Paulus' bekering zich voltrokken hebben, een bezoek aan Jeruzalem centraal. We zien dat Paulus een bezoek heeft gevraagd samen met Barnabas, zijn medearbeider van het eerste uur op het zendingsveld, en ook met Titus, een bekeerling en latere medewerker van Paulus. Paulus die gaat hier namelijk een dringende kwestie regelen, die op het eerste zicht ver verwijderd lijkt van de problematiek van de hedendaagse christen en zijn leefwereld. En toch, vrienden, kon de inzet van dit bezoek niet hoger zijn. Deze vergadering van de invloedrijke leiders van het eerste uur in de moederkerk in Jeruzalem, die heeft heel grote gevolgen tot op vandaag de dag. Apostolische evangelie zou voor ons nooit zo bewaard zijn gebleven, moest Paulus op dat moment van de waarheid niet zo doortastend opgetreden hebben. En daarom vind ik het ook gepast om deze passage met het nodige ontzag en met diepe dankbaarheid samen te overdenken. Want over de hoofden van de broeders en zusters in Galatië, aan wie dat die brief eigenlijk gericht is, spreekt Paulus ook tot ons vanmorgen. Hij zegt als het ware tot ons vanmorgen, zoals we lezen in vers 5, ik deed het ook voor jullie, Nieuwpoort, opdat de waarheid van het evangelie bij u blijft. Paulus, die begreep dat er nu eenmaal fundamentele principes zijn, die eigen zijn aan onze christelijke geloofsovertuiging, die niet voor onderhandeling vatbaar zijn. Zelfs niet ter wille van vriendschap of om de lieve vrede te bewaren. Nee, Paulus die was bereid om tot het uiterste te gaan om de waarheid van het apostolische evangelie te bewaren. Wij, overtuigde evangelische christenen, zo hoop ik toch, wij horen mensen te zijn die de waarheid hoog in het vaandel dragen. En zeker, als je bedenkt, broeders en zusters, dat we in een maatschappij leven die juist het tegenovergestelde communiceert. Want als je er een klein moment over nadenkt, waar u zich ook heen wendt vandaag de dag, is dat nu tot de media, of is dat nu in uw sociale omgangsleven, iedereen heeft ergens wel over alles een mening. Maar wanneer kunt u zich herinneren dat er iemand die zo'n mening had nog eens de moeite deed om ook die mening hard te maken, zodanig dat die mening ook echt aannemelijk leek. De meeste meningen zijn totaal ongegrond. En we worden bijna dagelijks, voornamelijk via de media, maar ook in ons omgangsleven, zeg maar onderworpen aan een spervuur van ongegronde meningen. En dat spervuur van ongegronde meningen, dat communiceert eigenlijk één boodschap. Dat waarheid er precies in onze dagen niet zoveel mee toe doet. Uw mening is evenveel waard als de ander zijn mening. Dat is het kenmerk van onze tijd en onze maatschappij. Maar voor christenen hoort waarheid centraal te staan. Jezus Christus die noemt ons niet voor niks, broeders en zusters, het licht van de wereld en het zout van de aarde. De smaak en het licht dat Jezus volk hoort uit te dragen, dat is een leven dat gebouwd is, gebaseerd is, op de rots van de waarheid en niet op het zand van een persoonlijke mening. En die rots van de waarheid, die is voor ons, daarom noemen we ons ook toch evangelische christenen, die rots is het enige originele apostolische evangelie. Dat is ons fundament en dat is ook ons bestaansrecht als gemeente van Jezus Christus. En toch moeten we met droefheid vaststellen, broeders en zusters, dat onder ons christenen in Vlaanderen de tijdsgeest die zo kenmerkend is voor onze westerse maatschappij evenzeer aangetroffen wordt. Want een heilig begrip dat heel nauw samenhangt met de waarheid is de eenheid. Waarheid en eenheid die zijn zeer nauw met elkaar verbonden. En stoort het ons nog, broeders en zusters, dat er zoveel oneenigheid en verdeeldheid is onder de evangelische christenen over belangrijke kwesties waar wij zogenaamd van mening verschillen? Stoort u dat nog? Heb je daar nog moeite mee? Want de trend in Vlaanderen is echter dat die verschillen van mening niet langer als schadelijk beschouwd worden, maar juist waardevol. We vormen nog geen 1% van de bevolking en toch zijn er meer denominaties en splintergroepen onder de evangelische christenen dan er politieke partijen in België zijn. En die verschillende meningen, tradities die zeg maar aan de basis liggen van die onderlinge verdeeldheid, die worden tegenwoordig bedekt met de mantel der liefde onder het magische woord verscheidenheid, veelkleurigheid, diversiteit. Nu, die veelkleurigheid onder evangelische christenen, versta echter verdeeldheid, dat is nu ineens onze rijkdom geworden. Zo moeten we er tegenwoordig naar kijken. En toch weet iedereen dat die veelkleurigheid slechts een schaamlapje is. Of om het misschien nog scherper uit te drukken, een string waarmee dat we met ons gat blootstaan naar de wereld. Want, waarom zeg je dat? Als het op de praktijk aankomt, dan staat die zogenaamde diversiteit, verscheidenheid, veelkleurigheid eerder synoniem voor tegenspraak als het over belangrijke leerpunten gaat onder ons, of niet soms. Maar we hebben met de geest van onze tijd leren leven daarmee. We hebben leren leven met die verdeeldheid en die oneenigheid. We moeten eigenlijk, zo wordt ons gezegd, onze eigen mening leren relativeren. Dat is pas nederig zijn. Er wordt ons gezegd dat we onze overtuiging, dat we daar niet zo hoog moeten mee oplopen. Nee, we moeten leren respect betonen voor de mening van de ander. Dat is pas naastenliefde. Dat is de manier waarop dat we in slaap gewicht worden, broeder en zuster, tegenwoordig, om onverschillig te blijven voor dwalingen en valse leer. En het dramatische gevolg van deze lakse houding is dat uiteindelijk geen enkele duidelijke christelijke leerstelling nog overblijft die het waard is om voor te sterven. Geen enkele. De vraag stelt zich dan: is er dan nog een duidelijke christelijke leerstelling die het waard is om voor te leven? Wat blijft er vandaag überhaupt nog over van het apostolisch evangelie onder ons christenen in Vlaanderen? In 9 woorden is het gezegd: Jezus is gestorven voor uw zonde op het kruis. Dat is de algemene noemer, denk ik, die we zo ongeveer delen. Ik dacht dat Paulus zijn beknopte samenvatting van het apostolisch evangelie, zoals in 1 Korinthe hoofdstuk 15, toch net iets langer is en net iets meer om het lijf geeft. Laten we het samen eens lezen. 1 Korinthe 15, vers 3 tot en met vers 5. Dan zegt Paulus dit: want ik heb u in de eerste plaats overgegeven wat ik ook ontvangen heb. Dat Christus voor onze zonden gestorven is. En daar houdt het dus normaal gezien op. Maar het gaat wel verder. Naar de schriften. En dat hij is begraven en dat hij op de derde dag is opgewekt naar de schriften. En dat hij aan Kefas is verschenen, daarna aan de 12. Ik hoop Lieve vrienden, dat deze verklarende woorden naar de schriften, die een praktisch opzicht een lege doos geworden zijn in Vlaanderen, dat dat voor u, als we even terugblikken in de afgelopen tijd, het afgelopen jaar, we zijn in de eindejaarsperiode, oké, goed om terug te blikken, ik hoop dat die woorden naar de schriften in het afgelopen jaar voor u juist kostbaarder zijn geworden. Dat die steeds verder ontluikende, veelkleurige rijkdom van de waarde en de betekenis van Jezus dood en opstanding, dat het uw hart brandend maakt, zoals bij de Emmausgangers. En ik hoop dat het voor u ook steeds duidelijker wordt, dat heel wat misvattingen en dwalingen over Jezus dood en opstanding en daaraan verbonden Jezus heerschappij, het koninkrijk van God, Jezus verschijning, het komende oordeel, de laatste dagen, de haven van de geest, en ik zou nog een tijdje kunnen doorgaan, dat dat voornamelijk te wijten is aan een schrijnend gebrek van de elementaire kennis van het apostolisch evangelie. Volgens de schriften. Volgens de schriften. Een paar jaar terug hoorde ik een vooraanstaande broeder, zijn naam ga ik niet zeggen, beweren dat 90% van de verdeeldheid en de oneenigheid onder de westerse christenen, dat 90% van die oneenigheid en verdeeldheid, wat wij nu ineens hier zouden moeten gaan beschouwen als onze rijkdom, zoals ik daarnet vertaalde, dat die te wijten is volgens hem aan een zeer gebrekkige kennis van het evangelie. En toen dat ik die woorden hoorde en erover nadacht, was dat mij niet meteen zo duidelijk, eerlijk gezegd. Het is al een paar jaar terug. Maar nu moet ik eigenlijk zeggen dat ik deze broeder met veel vrijmoedigheid bijtreed. Ik herinner mij nog goed toen ik hier in Nieuwpoort tot geloof kwam, en de ouderen zullen zich dat ook nog wel herinneren, werd het ons van meet af aan goed verteld, om niet te zeggen ingeramd, dat we niet mochten blijven stilstaan bij het kruis en bij het evangelie. Dat dat slechts het beginpunt was. Dat we moesten verder gaan. 24 jaar later ben ik er persoonlijk van overtuigd dat zo'n uitspraak absoluut onschriftuurlijk is. En een spijtige blamage eigenlijk voor het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Maar misschien verklaart dat ook, broeders en zusters, waarom mensen die gedachten geneigd zijn, er ook ondertussen geen moeite mee hebben om het evangelie ook effectief achter zich te laten. En zich nu te gaan profileren door allerlei zaken voorop te stellen die helemaal niks te maken hebben met de essentie van het christen zijn. En ik maak die opmerking, broeders en zusters, maar er is echt niet zoveel nodig om van de essentie en de kracht van het evangelie af te drijven en het zelfs naar de praktijk te loochenen. Vraag het maar een keer aan Petrus en Barnabas. Want dat is namelijk het volgende onderwerp dat begint wat wij gestopt zijn met lezen deze morgen. Het is een kwestie van uw interesse een beetje op te wekken en voor wat nog komen gaat in 2014, zo de Heer wel. Maar daar gaat het juist daarover. Nu om tot de tekst te komen van deze morgen. Ik geloof dat Paulus hier in dit gedeelte ons leert dat het zeer belangrijk is dat christenen het van harte eens zijn over cruciale leerstellingen van onze geloofsovertuiging. En ik wil kort de samenhang van dit gedeelte opnieuw schetsen waarin dit bezoek aan die voornaamste leiders in de moederkerk te Jeruzalem eigenlijk plaatsgrijpt. Paulus, die is zeer ernstig bezorgd over de geloofsgemeenschappen in Galatië. Waarom? Omdat zij in verwarring worden gebracht door onruststokers, zo worden ze genoemd, die een namaak-evangelie verkondigen dat helemaal niets om het lijf heeft. En een boodschap die dreigt daar ingang te vinden, omdat die onruststokers Paulus' evangelieboodschap proberen te ontwrichten door zijn apostelschap in vraag te stellen. En hun argumenten, die lijken toch wel steek te houden, geloofwaardig te zijn, als u zich een moment gaat verplaatsen in de schoenen van de jonge gelovigen in Galatië. En u even voorstelt dat u de volgende boodschap te horen krijgt. Paulus, die behoort helemaal niet tot de oorspronkelijke 12 apostelen. Hij is een nieuwkomer, die ineens, uit het niets, op het toneel verschenen is, nadat hij het evangelie ook maar van anderen uit tweede hand had gehoord. En deze Paulus, die zichzelf onafhankelijk tot apostel heeft uitgeroepen, die is op eigen houtje een zendingswerk begonnen onder jullie heidenen. En is beginnen met gemeente stichten. En dat aan de hand van een evangelie dat eigenlijk maar de helft van de boodschap vertelt, om zoveel mogelijk zieltjes te winnen. Maar nu zijn wij rechtstreeks vanuit Jeruzalem gekomen, van de moederkerk, van beide oorspronkelijke apostelen, om het halve werk dat Paulus heeft gedaan, om dat nu te voleindigen. Wij gaan jullie nu het volledige plaatje vertellen. Nu, als je even in de schoenen staat van de jonge gelovigen, kan je wel voorstellen dat dat hen toch wel minimum tot nadenken aanzette. Maar we hebben gelezen, of beter gezegd, we hebben de vorige maal met elkaar overdacht dat Paulus in het eerste hoofdstuk heel duidelijk toont dat zijn komst uit het niets, zijn plotse bekering, dat er maar één enkele verklaring voor mogelijk is, namelijk een godsopenbaring. Er is niets dat kan verklaren dat Paulus, die eerst een aartsvijand van het evangelie was en van de gemeente van God, dat hij ineens 180 graden draait. Paulus laat duidelijk zien dat zijn bekering, dat zijn evangelie en zijn apostelschap slechts één bron kennen. En dat is die bijzondere ontmoeting op weg naar Damascus met de opgestaan verheerlijkte Jezus Christus. Dat is de bron van zijn bekering, van zijn evangelie en van zijn apostelschap. En het mooie is dat zijn tegenstanders, ja, ze zagen Paulus' grootste gebrek, juist het feit dat hij onafhankelijk van Jeruzalem optrad en van de overige apostelen zich helemaal niets aantrok. En Paulus, die gaat nu juist tonen dat dat juist zijn grootste sterkte is. Want uiteindelijk, zijn evangelieboodschap, zijn apostelschap, had niets te maken met mensen, niet een oorsprong en ook niet een bevestiging. Hij moest niet bevestigd worden, dat had helemaal niet nodig. Maar die tegenstanders, die onruststokers, die konden hun geloofwaardigheid en hun boodschap enkel ontlenen aan mensen. Zie je? Want zij beroemden zichzelf erop dat ze boodschappers waren van de moederkerk in Jeruzalem, uitgezonden door de authentieke apostelen die met Jezus gewandeld en geleefd hadden, en zij beschouwden die mensen als de enige echte autoriteit binnen, onder de christenen beter gezegd. En Paulus, die laat heel duidelijk zien dat zijn apostelschap evenwaardig is dan het apostelschap dat de Heer had toebedeeld aan de 12. Nu, als Paulus uiteindelijk zijn evangelie onafhankelijk is gekomen, als zijn apostelschap onafhankelijk is gekomen naast Jeruzalem, betekent dat dan niet automatisch dat zijn evangelie, ja, een ander evangelie is per definitie? Dat is nu juist wat we zien, broeders en zusters, in hoofdstuk 2, dat Paulus verder gaat verklaren aan de hand van die geschiedenis en wat we gelezen hebben vanaf vers 1 tot en met vers 10, dat hij Jeruzalem gaat bezoeken om hen voor te leggen het evangelie dat hij ondertussen al 17 jaar predikt. En Paulus doet dit omdat hij de broeders en zusters in Galatië wil wijzen op twee zaken waarin dat Paulus en de leiders te Jeruzalem het van harte eens zijn met elkaar. En over wat zijn ze het van harte eens met elkaar? Wel, het eerste vind je in vers 3. Zij die tot Christus komen uit de volken, die moeten niet besneden worden. En ten tweede is het evangelie van Paulus en Petrus dezelfde apostolische boodschap, want aan hem wordt niks verder opgelegd, zegt hij in vers 6. Het is niet Paulus' boodschap plus, zoals de tegenstanders beweerden. De boodschap van Paulus, hoewel dat hij onafhankelijk tot hem gekomen is, is dezelfde als die van Petrus. Maar het grote onderscheid tussen hen beiden is dat zij het apostolisch evangelie uitdragen in een andere context. Kijk, Paulus, die ging voornamelijk uit naar de grootsteden in het Romeinse Rijk en die bracht daar het evangelie aan de onbesnedenen, aan de niet-Joden, aan de heidenen. Terwijl dat Petrus, met het evangelie dat hem was toevertrouwd, hoofdzakelijk trok naar de Joodse leefgemeenschappen die overal in alle landen verspreid lagen. Dat was zijn terrein waar hij hoofdzakelijk actief was. Maar ik wil er dan toch meteen dit bij zeggen, broeders en zusters, dat wat hier overeengekomen wordt door de apostelen in Jeruzalem, dat Paulus en Petrus op die bewuste vergadering, dat ze dan niet even met elkaar de koek verdeeld hebben. Nee, als er inderdaad een eindconclusie komt, en vers 8 en vers 9, gaan we straks opnieuw lezen, als zij samen tot die eindconclusie komen met elkaar, dan is die eindconclusie veel eer het resultaat van een terugblik op wat zich reeds heeft afgespeeld onder hen. Paulus is al 17 jaar aan het werk. En samen hadden ze arbeid verricht. En die arbeid, dat was het gevolg van de genade van God en dus het werk van God. En wat Petrus en Paulus en de overigen doen, is gewoon wederzijds erkennen wat God al die jaren had gewerkt. Dat Paulus inderdaad een apostel hoofdzakelijk van de heidenen was. Dat Petrus inderdaad een apostel was die hoofdzakelijk actief was onder de Joden. Dus het is niet zo, broeders en zusters, dat dat eventjes de moederkerk in Jeruzalem de apostelpostjes aan het verdelen is en een zendingsveld bepaalt. Nee, het is de Heer die dat had gegeven. En dat was inmiddels in de jaren die eraan vooraf waren gegaan aan deze ontmoeting voor iedereen duidelijk geworden. En het werd ook bevestigd en erkend van elkaar. Lees maar vers 8. Want hij die in Petrus werkte tot het apostelschap van de besnedenen, werkte ook in mij onder de volken. En toen zij de genade die mij gegeven is erkenden, gaven Jacobus, Kefas en Johannes, die geacht werden steunpilaren te zijn, mij en Barnabas de rechterhand van de gemeenschap, opdat wij naar de volken en zij naar de besnedenen gingen. Die overeenkomst is het gevolg van een terugblik op het werk dat God heeft gewerkt door zijn genade in en door Petrus, Paulus en de overigen. Maar, zie je, Paulus die is nu juist zo geïrriteerd, omdat deze overeenkomst er al duidelijk was in Jeruzalem, dat deze onruststokers in Galatië bezig waren met onder zijn duiven te schieten. Door op zijn zendingsveld achter hem te gaan, er waren mensen van Joodse origine, Joodse christenen tussen aanhalingsteken, die nu na Paulus waren gekomen, die heidense christenen even gingen opleggen om te worden zoals zij. En daarom is Paulus juist zo kwaad, omdat deze mensen, dat zij het Jeruzalemakkoord gewoon met de voeten treden. Dus ik hoop dat je een klein beetje begint te zien waar dat het hier eigenlijk om te doen is in dit gedeelte. En van daaruit wil ik graag even stilstaan bij vers 1 en vers 2. Er valt enorm veel te zeggen over dit stuk, maar ik ga mij moeten beperken. Als we opnieuw vers 1 en vers 2 lezen, Daarna ging ik na verloop van 14 jaar weer op naar Jeruzalem met Barnabas en nam ook Titus mee. En ik ging op grond van een openbaring op en ik stelde hun het evangelie voor dat ik onder de volken predik en afzonderlijk aan hen die in aanzien waren, opdat ik niet misschien te vergeefs loop of gelopen heb. Dus 14 jaar na zijn vorige bezoek vinden we dat hij voor de eerste maal naar Jeruzalem was gegaan, onderneemt Paulus opnieuw een reis naar Jeruzalem. Maar hij zegt er nadrukkelijk bij dat hij dat niet doet op eigen initiatief, maar op grond van een openbaring. Dus het is de directe leiding van de opgestane en verheerlijkte Heer die de aanleiding en de hoofdreden vormt waarom dat Paulus een bezoek brengt aan Jeruzalem. Daar wil ik toch even bij stilstaan, want toen ik deze passage overdacht, heb ik gemerkt dat heel wat uitleggers geneigd zijn om deze korte en beknopte beschrijving van die eerste jaren na Paulus' bekering, om die te proberen in harmonie te brengen met wat we vinden in het boek De Handelingen. Maar keer op keer heb ik gemerkt dat het beeld dat die mensen zich vormen voor wat er in Handelingen gebeurt, dat ze dat beeld projecteren op deze brief. Nu, waarom is men zo geneigd om dat te doen? Te kijken naar Handelingen, wel heel eenvoudig. Als Paulus hier spreekt van een openbaring, en je gaat lezen in Handelingen hoofdstuk 11, dan ga je zien dat er daar een zekere Ahabus is. En die Ahabus die profeteert dat er een grote hongersnood zal uitbreken. En het resultaat is dat Paulus en Barnabas met een aanzienlijke haalsom naar Jeruzalem trekken, naar de moederkerk, om die te steunen met het oog op die zeer moeilijke periode die aanbreekt. En velen zien dus, in wat dat Paulus hier zegt, een openbaring, die bewuste profetie aan, of via Ahabus beter gezegd. Maar er zijn een heel deel anderen, laat ik dat meteen bij zeggen, die er absoluut mee akkoord zijn, en die zeggen, nee, de reis die Paulus hier onderneemt, en die vergadering in Jeruzalem, dat is wat je vindt in Handelingen hoofdstuk 15, weet je wel, het eerste apostelconcilie. Dus er is zeer grote oneenigheid over welke vergadering dat het nu eigenlijk gaat, over welke reis naar Jeruzalem als je kijkt naar het boek De Handelingen. Ik heb daar helemaal geen problemen mee, eerlijk gezegd, want toen dat Paulus de brief aan de Galaten schreef, was er nog helemaal geen boek Handelingen. Alleen valt het op dat men gemakkelijk vanuit de situatie die in Handelingen beschreven wordt, deze brief gaat uitleggen, met alle gevolgen van dien. Het is veel belangrijker, broeders en zusters, om hier te zien dat Paulus naar Jeruzalem trekt, niet op grond van een eigen initiatief, of ook niet dat hij op het matje geroepen wordt door de moederkerk in Jeruzalem. Nee, we zien heel duidelijk dat hij naar Jeruzalem gaat, omdat de Heer dit van hem verlangt. En Paulus kiest heel bewust om Barnabas en Titus mee te nemen. En hoe belangrijk dat die figuren zijn, blijkt ook uit de rest van het hoofdstuk als je verder gaat lezen. De belangrijke rol die beide spelen in de rest van het verhaal dat zich afspeelt in hoofdstuk 2, die toont heel nadrukkelijk dat Paulus maar heel goed wist waarmee hij bezig was en waarom dat hij naar Jeruzalem hing. Het geeft duidelijk aan dat de Heer en Paulus, geleid door Gods geest, daar in Jeruzalem een zeer belangrijke agenda hadden. En als je er even bij stilstaat, dan moet het ook tot u doordringen. Kijk, Paulus en Barnabas, dat waren nu die mensen die verantwoordelijk waren van in het begin voor het zendingswerk onder de heidenvolken en ook voor de gemeente in Antiochië. Dat vind je Handelingen hoofdstuk 11. Antiochië, dat is ondertussen het belangrijkste centrum aan het worden van het christendom van de vroege kerk, van waaruit ook de geest van God de opdracht geeft om het zendingswerk op te starten onder de volken. En nog meer, als je gaat kijken in Handelingen hoofdstuk 13, zie je dat de geest dat werk van God in gang zet, maar het is ook heel belangrijk om te zien dat in Handelingen hoofdstuk 11, Antiochië, dat daar voor het eerst in de geschiedenis discipelen die Jezus Christus beleiden als Heer, die plaatselijke bijeenvergadering daar rondom de opgestane en verheerlijkte Jezus Christus, dat die christenen worden genoemd. Voor de eerste maal gebeurt dit in Handelingen hoofdstuk 11 in Antiochië. En waarom? Wel, Antiochië, dat is de eerste volbloedheidengemeente in de wereld. Dat is een unieke situatie. En die unieke situatie zorgt er ook voor dat er praktisch gezien zich dingen voordoen waar de kerk in Judea, waar de kerk in Jeruzalem nog nooit tot op dat moment mee geconfronteerd is. En absoluut geen ervaring mee heeft. Want, sta eens een moment stil. Al die niet-Joden die al tot bekering gekomen waren in Judea, à la Cornelius, dat waren allemaal proselieten of godvrezenden, mensen die al ruime tijd de synagogen bezochten, die vertrouwd waren met de Joodse gebruiken en die daar absoluut ook geen problemen mee hadden. En wanneer dat die vroege huisgemeenten in Judea samenkwamen in een gemeenschapsmaaltijd en in die context samen de maaltijd van de Heer hielden, ja, dan werd dat gevierd aan de hand van een kosjere maaltijd. Ik denk dat dat logisch is. 99% waren Joden. Maar wanneer dat die gemeenschap in Antiochië ontstaat, en wanneer dat er daar in die huiskerken de maaltijd van de Heer gehouden wordt, onder de heidenen, dan staan er daar dikke koteletten op tafel en bienespen. En wat gaan die Joodse christenen nu doen? En gaan naar de samenkomst in Antiochië. En als ze samen daar een gemeenschapsmaaltijd moeten houden en de maaltijd van de Heer met elkaar hebben, wat gaan ze dan doen? Gaan ze dan twee tafels maken? Eén voor Joodse christenen en één voor heidense christenen om de eenheid van de Heer uit te drukken? Of gaan ze die heidense christenen doen verplichten van kosher te eten? Ziet u het probleem? Maar Paulus zegt, nou wij geen van beide. Paulus wil geen enkele van deze oplossingen. Dus, ziet u, broeders en zusters in Judea en de moederkerk in Jeruzalem, kenden ze de situatie van het zendingsveld niet. Ze waren daar nog nooit mee geconfronteerd. Begrijpt u nu waarom dat Paulus naar hen toe gaat en hen het evangelie voorlegt dat hij al 17 jaar predikt onder de volken, om te zien of zij gaan beamen wat hij tot op dat moment heeft gepredikt, of dat zijn arbeid te vergeefs is geweest. Ja, dat klinkt natuurlijk zwaar. Oei, Paulus zegt, mijn arbeid te vergeefs, Paulus, sla nu niet een klein beetje door? Nee, broeders en zusters, Paulus, die twijfelt absoluut niet aan zijn apostelschap, en hij twijfelt ook niet aan zijn evangelie, en hij heeft ook geen bevestiging nodig van de moederkerk. En hij vreest ook niet, laat dat duidelijk zijn, dat die mensen uit de heidenen aan wie dat het evangelie heeft verkondigd, dat hun behoudenis ineens op de helling zou staan als Jeruzalem niet akkoord is met Paulus. Daar gaat het hem allemaal niet over. Waar Paulus het over gaat, is het feit dat dat apostolisch evangelie dat hij nu al 17 jaar predikt en leert onder die heidenen, dat dat wel heel belangrijke consequenties heeft. Leest u maar met mij in Handelingen hoofdstuk, in Galaten hoofdstuk 3, vers 27 en vers 28. Want u allen die tot Christus bent gedoopt, hebt Christus aangedaan. Daar is geen Jood of Griek, daar is geen slaaf of vrije, daar is geen man of vrouw, want u bent allen één in Christus Jezus. Ziet u wat de consequentie is van Paulus' evangelie? Paulus, het is hem maar om één ding te doen zoals je ziet. Dat is die eenheid van die nieuwe gemeenschap rondom de opgestane Jezus Christus. Om die eenheid te verzekeren en te bewaren. Waarom? Omdat dat nu eenmaal, broeders en zusters, de vrucht is van het evangelie dat gewerkt heeft. Daarom is dat zo belangrijk. Als dit uiteindelijk niet geaccepteerd wordt door de broeders in Jeruzalem, dan is per definitie voor Paulus zijn bediening, zijn zendingswerk onder de heidenen afgelopen. Het is van geen enkel belang niet meer. Want voor Paulus gaat het hier om, zoals we gelezen hebben in vers 5, over de waarheid van het evangelie, broeders en zusters. Ziet u wat hier de hamvraag is, vrienden? De vraag is, nu dat die heidenen in Christus aangenomen zijn, en nu dat zij de geest ontvangen hebben, maken zij nu volwaardig deel uit van Gods volk? Hoe moeten zij nu verder leven om volwaardig gemeenschap te kunnen hebben met hun broeders en zusters vanuit de Joodse achtergrond? Hoe moeten ze nu leven? Hoe kunnen zij de gemeenschap die er nu in Jezus Christus is, die hen samen verenigt, Jood en Heiden, hoe kunnen ze die nu tot uiting brengen met elkaar aan de maaltijd van de Heer? Nu, het antwoord van de tegenstanders is heel duidelijk. Joodse christenen, zeggen ze, die kunnen pas volmondig gemeenschap hebben met heidense christenen, als die heidense christenen zich onderwerpen aan de gebruiken volgens de wet van Mozes, die we al altijd in onze tradities hebben gehad. Dan pas kunnen wij samen met hen gemeenschap hebben aan de tafel van de Heer. En anders niet. Voor hen is het duidelijk. De eenheid bewaren in de nieuwe gemeenschap rondom de opgestane Jezus Christus kan enkel als iedereen zich onderwerpt aan de instellingen van Mozes. Dat is de enige manier voor hen om de eenheid en de gemeenschap te bewaren onder dat nieuw getuigenis. Weet je wat Paulus zegt? No way. Heb ik me wel juist bekeerd, he? Van dat judaïsme tot Jezus Christus. En denken jullie niet echt dat ik samen met mijn broeders en zusters uit de heiden mij opnieuw ga onderwerpen aan dat slavenjuk van jullie? Aan die verouderde cultuurgrens van het judaïsme? Wij zijn geen slaven meer, wij zijn vrijen. In Jezus Christus, in die nieuwe gemeenschap rondom hem, is er geen onderscheid meer op sociaal vlak, is er geen onderscheid meer qua ras, qua cultuur, qua sekse, dat is allemaal weggevallen. En jullie gaan opnieuw de beperkingen van de Joodse cultuur aan ons opleggen. No, wij laten ons niet onder dit slavenjuk binden. Dus begrijp je, broeders en zusters, dat het hier gaat om de consequenties van het evangelie, zie je dat? En voor Paulus staat of valt zijn boodschap dan mee. Die nieuwe eenheid, als die niet tot uitdrukking komt, in die gemeenschap onder die broers en zusters, die samen hartelijk met elkaar aan dezelfde tafel kunnen zitten en dezelfde maaltijd delen, dan is zijn evangelie, wat hij voor gestaan en gevochten heeft, dan is dat allemaal verloren. Want dan zitten we van meet af aan met twee kerken. Een Joodse kerk en een heidense kerk. Dus begrijp je hoe belangrijk dat is en welke gevolgen dat uiteindelijk het evangelie ook heeft op praktisch vlak. Dus je ziet, broeders en zusters, en dat wil ik toch even opmerken, dat je romantisch beeld van de begintijd van de kerk, dat je dat wel een klein beetje gaat moeten bijstellen. Dat die nieuwe gemeenschap en die opgestane Jezus Christus, ja, dat die moederkerk in Jeruzalem blijkbaar toch niet zo eensgezind was over die kwesties. En dat er heel wat spanningen waren en hoogoplopende discussies. Dat zijn juist die zaken die wij van nature kunnen missen als de pest en uit de weg gaan. Maar Paulus, broeders en zusters, die ging hier wel de confrontatie aan. En daarom verdient hij ons diep respect. Want wat is het werk van het vlees en van de geest op dat vlak? Is het niet het vlees dat op zijn gemak wilt zijn, van zijn comfort en zijn vrede en zijn rust geniet, die zulke kwesties zegt van, ho, daar hak ik mijn vingers niet aan branden. Maar het is de geest van God die Paulus aanzet om de confrontatie aan te gaan en te staan voor het evangelie, het apostolisch evangelie dat aan hem is gegeven. Ik vind dat zeer bewonderenswaardig en ik denk dat we dat een groot voorbeeld met elkaar moeten aannemen. Paulus, die was bereid, broeder en zuster, om een grote prijs te betalen voor het evangelie. Het zou uiteindelijk leiden tot vervolging voor Paulus. Het zou er uiteindelijk toe leiden dat hij verstoten wordt door vele mensen en dat hij geïsoleerd geraakt. Maar Paulus was bereid om die prijs te betalen, omdat hij het evangelie van de Heer Jezus Christus zo lief had en de eenheid van de broeders en zusters zo lief had. En dat confronteert ons, denk ik, met de vraag: hoe ver zijn wij bereid te gaan, vrienden, om die fundamentele principes die wij niet voor onderhandeling vatbaar beschouwen, hoe ver zijn wij bereid om daarvoor te gaan? Hebben we die überhaupt wel? Ik denk dat een belangrijke vraag is om over na te denken. Paulus, die ging heel ver. In het volgende stuk wordt er nog duidelijker. Maar ik wil eindigen met een bemoedigende gedachte. Kijk, Jacobus, Petrus en Johannes, wat heeft hen nu over de brug gehaald? Wat heeft hen nu zo ver gebracht om uiteindelijk aan het eind van het verhaal, er was geen eensgezindheid, om Paulus en Barnabas de rechterhand van de gemeenschap te reiken? Wat heeft hen over de brug gehaald? Paulus zijn theologische uiteenzetting? Het zal misschien wel een beetje geholpen hebben, maar dat is dan niet hetgeen wat hier vermeld wordt. Kijk maar eens opnieuw in vers 8. Toen zij zagen, let op de woorden, toen zij zagen dat aan mij het evangelie van de onbesneden was toevertrouwd. In het tweede gedeelte van vers 9. En toen zij de genade die mij gegeven is erkenden, gaven Jacobus, Kefas en Johannes, die geacht werden steunpilaren te zijn, mij en Barnabas de rechterhand van de gemeenschap. Jacobus, Petrus en Johannes, zo lezen we hier, die zagen en erkenden de genade die aan Paulus gegeven is. Stond dat misschien op zijn voorhoofd of zo? Had wel iemand meegebracht, hè? Titus, de vrucht van de werkzame genade van God door zijn evangelie. Titus noemt Paulus in de Titusbrief zijn echt kind in het gemeenschappelijk geloof. Zij zagen de werkzame genade van God die vrucht had voortgebracht voor hen staan, in een persoon. De werkzame genade van God. Dat is wat deze broeders over de brug haalt, nu dat zij deze volbloed bekeerling uit de heidenen zien, die ook tot het huisgezin van God behoort, door het middelaarschap van Jezus Christus. En nu dat ze dat zien en erkennen, kunnen ze met vrijmoedigheid de rechterhand van de gemeenschap aanreiken aan Paulus. Hebben wij in het afgelopen jaar de genade van God werkzaam gezien in ons midden? Heeft die vrucht voortgebracht? Hebben we die gezien? Etienne knikt van ja, ik ook. Daar, ze zit daar. Je kunt het zelf zien. Moest u eraan twijfelen, spreek er een keer een half uur mee en je gaat weten hoe laat dat is. Ja, er zijn er veel die niks veel verwachten onder ons. Kan er iets goeds komen uit Nieuwpoort? Maar één ding kan er niemand ontkennen. Dat die genade van God werkzaam is in ons midden en vrucht heeft voortgebracht. En dat is een bijzondere reden om dankbaar voor te zijn. En om dat mee te nemen naar volgend jaar. En te bidden dat God opnieuw zijn werkzame genade in ons midden bevestigt. Dat er nog rijke vrucht mag zijn. Voor de apostolische evangelie van Jezus Christus. Waarvoor dat Paulus de merktekenen van het lijden van Christus in zijn lichaam droeg, zo zegt hij het in deze brief. Prijs de Heer dat die man dat lijden nooit heeft geweigerd, anders zaten wij hier niet, vrienden van morgen. Amen.